onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen gaan zingen van Psalm 118, het 12e en het 13e vers. Dit is de dag, de roem der dagen die in Israëls God geheiligd heeft. En wat er verder volgt in vers 12 en ook vers 13 van Psalm 118. stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 69, het 13e vers. En vervolgens wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 28, en daarvan het eerste tot en met het 10e vers. De schriftlezing op deze eerste paasmorgen is uit Matteüs 28, vers 1 tot en met 10. Nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet en gezongen hebben van Psalm 69, vers 13.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. lezen nu Matteüs 28, de versen 1 tot en met 10. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastiglijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. En haastiglijk uitgaande van het graf met vrezen en grote blijdschap, liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende: weest gegroet. En zij tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar: vrees niet, gaat heen, boodschap mijn broederen, dat ze heen gaan naar Galilea, en aldaar zullen zij mij zien. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij op deze eerste paasmorgen stilstaan bij de woorden die u vindt in Matteüs 28, het 9e en het 10e vers. Daar luidt Gods woord en onze tekst: en als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is hen ontmoet, zeggende: weest gegroet. En zij, tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot hen: vreest niet, gaat heen, boodschapt mijn broederen, dat zij heen gaan naar Galilea, en al daar zullen zij mij zien. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, op de dag van uw opstanding hebt u ons samengebracht onder uw woord. En heel bijzonder deze morgen staan we stil bij het feit dat u de dood hebt overwonnen. Dat u het leven aan het licht hebt gebracht. Dat u het graf hebt opengebroken. Dat u de schuld volkomen hebt betaald. En dat de Vader volkomen tevreden is met het werk van de Zoon. En dat hij zijn voldaan stempel zet op dat werk. En u geeft het ons, dat we op deze dag als gemeente mogen samenkomen, of wanneer we verhinderd zouden zijn, ook nog mogen meeluisteren. En nu zeggen we uw naam dank voor het feit dat u ons dit geeft. U spaarde ons en u bracht ons hier. Heere, wilt u vanmorgen als de levende, als de opgestane koning zelf in ons midden komen? En wilt u het woord van Pasen leggen in onze harten? U weet wat wij nodig hebben vanmorgen. U weet wat de kinderen nodig hebben. Geeft u dat ze iets mogen begrijpen van de preek? Dat ze iets mogen verstaan van de opstanding van de Heer Jezus? Maar boven alles, Heere, wilt u door uw geest werken in hun jonge harten? U hebt het toch zelf gezegd: laat de kinderkens tot mij komen en verhindert hen niet, onder zulken is het koninkrijk der hemelen. Heere, wilt u onze jonge mensen nabij zijn? Ook zij mogen vanmorgen onder ons zijn en we danken u daarvoor. En we bidden van u of u ook in hun harten wil werken. Heere, u kent hun levens, u kent hun harten en u kent ook hun vragen. En wat kunnen er hun vragen en hun worstelingen zijn? En Heere, nu bidden wij van u. Wilt u ook in hun jonge levens betonen dat u vandaag leeft en dat u regeert? O, daar kunnen zoveel twijfels en vragen zijn. Of u wel leeft en of uw woord de waarheid is, maar zou u door alle twijfels heen willen breken? En zou u de waarheid van uw woord willen bevestigen in hun jonge harten? En boven alles wilt u hun harten inwinnen en overwinnen, opdat ze de knie mogen buigen voor u en uw voeten mogen aangrijpen. We bidden u, Heere, voor de mensen van middelbare leeftijd. Mensen op wie zoveel dingen af kunnen komen en die het druk kunnen hebben met zoveel zaken en zoveel zorgen. Heere, wil u aan hen denken wanneer er zorgen zijn over de kinderen of over de kleinkinderen, over ons werk of over ons huis, over onze gezinnen of over ons huwelijk. Wees u met de eenzame, gedenken ieder. En wilt u juist ook deze morgen geven dat alle zorgen en alle bezigheden van dit aardse leven een ogenblik naar de achtergrond zullen wijken. En dat wij ongestoord en ongehinderd mogen luisteren. Maar boven alles dat onze ogen iets mogen zien van die opgestane koning. En dat we ertoe gebracht mogen worden om zijn gezegende voeten vast te grijpen. Dat bidden we u ook voor de ouderen van de gemeente. U kent ook hen, Heere. Degene die het moeten inleven, hoe de krachten minder worden, hoe de gebreken van de ouderdom zich laten gelden, wilt u hen gedenken. Ook wanneer er plaatsen leegvallen, wanneer ze eenzaam worden, wanneer ook het besef van het naderende levenseinde er zo kan zijn. Heere, we dragen al onze ouderen hier in de kerk of met ons meeluisterend ook hartelijk aan de troon van uw genade op. En we bidden van u, als het misschien de zoveelste keer is, dat ze het heilsfeest van Pasen mogen gedenken. Of het deze zondag, deze Pasen, is anders mag zijn dan alle andere keren. Heere, zou u zelf door gesloten deuren heen willen komen en u zelf in het midden willen stellen en zelf woning willen maken in onze harten. Dat hebben we zo nodig, Heere. Mogen we aan u opdragen, degene die u kennen en vrezen. Heere, mag het woord voor hen ook onderwijs bevatten. En u weet wat ze nodig hebben. Gedenk zo, in alle omstandigheden, de zieken dragen we aan u op. We zeggen u dank dat onze oude zuster Kramer Kortum uit het ziekenhuis mocht worden ontslagen. Ze mocht een woning vinden in de Amandelhof. En we bidden van u of u haar daar gedachtig wil zijn. Op haar hoge leeftijd zich over haar wil ontfermen. En over allen die haar lief zijn. Heere, maakt u het wel voor de tijd, maar boven alles voor de eeuwigheid en schenk haar ook deze morgen maar een gezegende plaats aan uw voeten. Heere, wilt u denken aan onze zuster Landman de Wit, die ook in de achterliggende tijd weer kuren heeft ondergaan. Wil u ze zelf zegenen als de grote heelmeester. En wilt u ook haar gedenken in alle omstandigheden met haar man. We bidden u voor onze zuster Bassa, die deze week, als u het geeft, een begin zal maken met de kuren. Mag haar verwachting van u zijn, Heere. Mag haar oog met de dichter van de 123ste psalm op u geslagen zijn om hulp en gunst te vragen. Wilt u aan haar denken? En wilt u het wel maken? Van dag tot dag. En wilt u de behandeling zegenen? Heren, we denken aan andere zieken. We denken aan rouwdragenden. We denken aan hen die psychische klachten kennen. Ontferm u over allen. Zie in gunst op ons neer deze morgen. Geef uw hulp en uw sterkte aan allen die een taak hebben in deze dienst. Geef u wat nodig is aan onze organisten, aan de koster, aan uw dienaar die geroepen wordt om vanmorgen het paasevangelie te ontvouwen, Heere. Mag hij bediend worden vanuit u en mag hij doorgeven en wil u dan zelf meekomen en medewerken zoals we dat lezen in het boek van de handelingen en de Heere wrocht mede. Mag het vanmorgen onder ons zijn, Heere. Gedenk zo aan allen, gedenk ook aan de ongeboren kinderen van de gemeente. Wilt u uw bewarende handen ook over hen uitbreiden? En wilt u uw koninkrijk nog ook vanuit het komende geslacht bouwen? Zo bidden wij om wat niet gemist kan worden. Heere, wanneer we al deze dingen vragen, dan moeten wij u belijden dat wij het niet waard zijn en niet verdienen. Wij hebben tegen u veel, menigmaal en zwaar misdreven. Heere, alles van ons moet ons aanklagen. Geeft u ons ook de ware verootmoediging. Maar schenk ons nog een zegen, omwille van diegene, wiens handen en voeten doorboord werden, maar die ook opgestaan is en met doorboorde handen en met doorboorde voeten verschenen is aan onwaardigen. En wilt u het zo deze morgen, kon het zijn voor een ieder van ons, nog Pasen maken voor onwaardigen. En dat om Christus wil. Amen. Psalm 30, het vierde en het achtste vers willen we gaan zingen. 30 vers 4. Perst eens de bittere tegenspoed, des avonds het benauwd gemoed, tot naar gejammer en geklag. Nauw reist des morgens vroeg de dag, of God verleent in plaats van lijden weer stof tot juichen en verblijden. En ook het achtste vers, gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. 4 en 8 van Psalm 30. Er zijn deze zondag 3 collecten. De eerste is voor de eredienst. De tweede voor het Isaac da Costa Fonds. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor Algemene Kosten Kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 40, het 8e vers willen wij zingen na de prediking. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heere, die naar u zoekend elke stond. Leg steeds uw vrienden in de mond, de grote God zij eeuwig lof en eer. En wat er verder volgt in vers 8 van Psalm 40. Geliefde gemeente, de Heere is waarlijk opgestaan. Dat zijn woorden waarmee christenen in Oosterse landen elkaar op de paasmorgen nog altijd begroeten. De Heere is waarlijk echt opgestaan. En wij mogen die woorden op deze paasmorgen wel tot de onze maken. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft getriomfeerd over het graf. Zijn vader heeft betoond volkomen tevreden te zijn met het werk van zijn zoon. De Heere is waarlijk opgestaan. Als we maar niet vergeten dat er in de Bijbel achter die woorden niet een punt staat, maar een komma. Want er staat in het laatste hoofdstuk van het Lucas-evangelie: de Heere is waarlijk echt opgestaan en is van Simon gezien. En die paar woorden die daarop volgen, ze maken duidelijk dat de Heer Jezus niet alleen de opgestane is, maar dat hij ook diegene is die als de levende koning zondaren die het allerminst verdienen opzoekt. Want dat kunnen we toch wel zeggen van die verschijning aan Simon Petrus. Als er iemand was die het verzondigd had en verbeurd had, dat de Heer Jezus nog ooit aan hem zou denken, laat staan aan hem verschijnen, dan was het Simon Petrus wel, die de Heer Jezus 3 maal had verloochend. Maar hij is van Simon gezien. Christus verscheen als de levende toen, maar door woord en geest ook nu nog. En dat is nodig voor u en voor mij, dat het mag komen voor het eerst of bij vernieuwing tot een ontmoeting met de opgestane. Wel, dat is het thema voor de prediking van deze morgen. Een ontmoeting met de opgestane. Onze tekst spreekt van 3 dingen. Allereerst van een verschijning vol vreugde. Want onze tekst begint met deze woorden: en als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar, dat betekent hier hem, ontmoet, zeggende, wees gegroet. En als u die woorden letterlijk vertaalt vanuit het Grieks, dan betekenen ze, wees verblijd. Verschijning vol vreugde. In de tweede plaats een antwoord vol aanbidding, vers 9b. En zij, tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. En tenslotte een opdracht vol ontferming, vers 10. Toen zeide Jezus tot haar, vreest niet, gaat heen, boodschapt mijn broederen dat ze heen gaan naar Galilea. En al daar zullen zij mij zien. Verschijning vol vreugde, antwoord vol aanbidding en opdracht vol ontferming. Als wij de Bijbel nauwkeurig lezen, dan kunnen we ontdekken dat de Heer Jezus op de dag van zijn opstanding alleen al 5 keer is verschenen. Telt u maar een ogenblik mee. Op de avond van de opstandingsdag is de Heer Jezus gekomen in het midden van zijn 10 discipelen. We hopen er vanmiddag met Gods hulp bij stil te staan. En kort daarvoor was hij verschenen aan twee van zijn volgelingen die onderweg waren naar Emmaus en aan wie hij zich bekend maakte in de breking van het brood. En eerder op de opstandingsdag was de Heer Jezus verschenen aan Simon Petrus. De Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Dat zijn al drie verschijningen. En dan vroeg in de morgen die verschijning aan Maria Magdalena, die zich wenend ophield bij het graf. En dan, als vijfde verschijning die we noemen, de verschijning van onze tekst. De Heer Jezus die verschijnt aan enkele vrouwen die vanaf het graf terugkeren naar de stad Jeruzalem. En we willen vanmorgen eerst eens letten op het verband waarin onze tekstwoorden staan. Matthäus beschrijft aan het begin van ons teksthoofdstuk dat enkele vrouwen, en hij noemt ook enkele namen, de stad Jeruzalem zijn uitgegaan in de richting van de graftuin om het graf te bezien, zegt het slot van vers 1. En uit de andere evangeliën weten we wat die vrouwen van plan waren. Die vrouwen, ze hadden door genade de Heer Jezus Christus lief gekregen. En nu was hun meester gestorven en nu wilden ze hem met hun kruiken vol specerijen de laatste eer bewijzen. Zeker, de Heer Jezus was begraven. En Nicodemus en Jozef hadden kostbare specerijen toegevoegd aan de doeken die om het lichaam van de Heer Jezus waren gewonden. Maar dat was in allerijl gebeurd, in grote haast. En wat deze vrouwen willen doen is nog eens een keer nauwkeurig zorg besteden aan hun gestorven meester. En als ze dan uitgaan in de richting van het graf en in de nabijheid van het graf komen, ja, dan is alles zo totaal anders dan ze verwacht hadden. Want die grote ronde steen, vermoedelijk een platte steen die voor de opening, de ingang van het graf gerold was, die is afgewendeld. En daar zit een engel op. En die engel spreekt tot de vrouwen, vers 5. Vreest gijlieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Trof me dat zojuist bij de schriftlezing daar ook de nadruk op gelegd werd. Vreest gijlieden niet. Dat staat er in de grondtaal inderdaad ook met nadruk. Want er zijn mensen die vanwege de opstanding van de Heer Jezus alles te vrezen hebben. Zijn vijanden, de wachters die we hier tegenkomen in dit hoofdstuk en van wie we lezen dat ze als doden werden en verschrikt heen vluchten. Ze hebben nog alles te vrezen. Maar de vrouwen die door genade aan Christus verbonden mochten zijn, ze mogen het horen. Vreest gijlieden niet. En dan zegt de engel in enkele woorden dat machtige heilsfeit uit, dat de Heer Jezus echt is opgestaan. Dat hij niet hier is, maar dat hij naar zijn eigen woord uit de doden is verrezen. En dan nodigt die engel die vrouwen ook uit om te blikken in het graf. Dat is ook de achtergrond van die afgewentelde steen. Het wordt wel eens zo voorgesteld dat die steen afgewenteld werd als een soort eerbewijs voor de opgestane Heer Jezus, zodat hij het graf kon verlaten. Wel, dat zou kunnen, maar we moeten wel goed beseffen dat de Heer Jezus dat niet eens nodig had. Hij komt, zo zullen we later deze dag nog horen, door gesloten deuren heen. Maar die steen werd in elk geval ook afgewenteld, opdat de vrouwen, vrezende vrouwen, in het graf mochten blikken en mochten zien dat dat graf leeg is en dat de Heer Jezus echt is opgestaan. Kom en zie de plaats waar Hij gelegen heeft. Ja, en dan geeft de engel ten slotte een opdracht, vers 7. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. En dan zien we de vrouwen gaan. Er staat aan het begin van onze tekst dat ze haastelijk uitgingen van het graf. En dat ze heen liepen om het zijn discipelen te boodschappen, vers 8. Letterlijk staat er dat die vrouwen hebben gerend. Grote haast was er over hen gekomen. En wat is er dan in hun hart als ze zo heen en weer geschud zijn op deze vroege morgen, want dat is toch wel gebeurd. Ze waren met droefheid en vrees naar het graf gegaan. En toen hadden ze van die wonderlijke grote dingen gehoord. Een boodschap van vreugde gehoord. Wat is er in hun hart? Twee dingen. U ziet het in vers 8 genoemd worden. Daar is allereerst vrezen. Dat kunnen we ook wel begrijpen, toch? Want die vrouwen die hebben zojuist oog in oog gestaan met een hemelbode. Met een van de afgezanten van de heilige God. En iets van de majesteit en de heerlijkheid van Gods koninkrijk straalde af van die engel. Dat blijkt uit de beschrijving van het kleed van die engel. Het is toch wel te begrijpen dat die vrouwen hebben gevreesd, ook al omdat ze van die ontzagwekkende, vreeswekkende, majesteitelijke dingen hebben gehoord. Dat de Heer Jezus de dood heeft overwonnen. Vreselijke dingen zult gij ons in gerechtigheid antwoorden. Zo zal het toch wel geleefd hebben in het hart van die vrouwen. Jawel, wel begrijpelijk. Maar toch ook niet goed. Toch ook niet goed dat ze op dit moment nog vrezen. Het staat er zo in de kanttekening: de vrees was uit menselijke zwakheid. Omdat ze de heerlijkheid van de engel zagen en de blijdschap uit de blijde boodschap van de opstanding van Christus. Maar de vrees was dus uit menselijke zwakheid. Laten we niet vergeten dat de engel had gezegd: vreest gij lieden niet. Wij zien hier iets wat we vaker zien in de schrift. Dat degenen die niet meer hoeven vrezen, soms nog zo kunnen vrezen. En anderzijds dat degenen die alles hebben te vrezen, soms zo onbevreesd kunnen voortgaan. Aan de ene kant dus vrees, maar aan de andere kant ook vreugde, grote blijdschap, zegt vers 8. Ja, dat was er ook in het hart van die vrouwen. En als we nauwkeurig lezen, dan ontdekken we, dat heeft de boventoon gevoerd. Er was vrees in hun hart, maar er was ook grote blijdschap, grote vreugde. Want deze vrouwen hebben, en dat is een wonder, dat is ook het werk van de levende koning geweest. Deze vrouwen hebben mogen geloven wat de engel tegen hen heeft gezegd. Ze zullen er de diepe betekenis nog niet van hebben kunnen doorgronden op dit moment. Maar in hun harten was het blijde besef: Jezus is opgestaan, hij leeft. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft het graf opengebroken. Hij is verrezen. En dan is er grote blijdschap. En zo haasten die vrouwen zich dan in de richting van Jeruzalem om het blijde nieuws van Pasen te brengen aan de discipelen. Dat had de engel hen opgedragen. Dat was de opdracht, nee, ten diepste niet van de engel, maar van God. En waar komen wij de vrouwen dus tegen vanmorgen? Op de weg van de gehoorzaamheid. Dat moeten we even proberen te onthouden. Op de weg van de gehoorzaamheid. En dan lezen we in vers 9. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen. Zie, Jezus is hen ontmoet. Wat is dat een wonder. Dat de Heere nu niet alleen zijn dienaar, een van de engelen heeft gezonden om het paasevangelie te laten prediken in de oren van die vrouwen, dat ook. Maar dat de Heer Jezus als de opgestane koning nu zelf verschijnt en zelf voor die vrouwen staat en zie, Jezus is hen ontmoet. Dat is een verrassende verschijning geweest. Zoals de Heere altijd verrassend komt. Verrassend verschijnt. En dan gaat het alles van hem uit. Let u daar ook een ogenblik op. Er staat niet dat de vrouwen de Heer Jezus ontmoet hadden. Dat is natuurlijk ook wel zo, maar dat is het pas in tweede instantie. Dat is het geheim ook niet van deze ontmoeting. Het geheim is, Jezus is hen ontmoet. En als de Heer Jezus de vrouwen dan ontmoet, dan is het eerste wat hij zegt, wees gegroet. Over die groet moeten we vanmorgen iets uitvoeriger nadenken, want dat zijn hele wonderlijke woorden die hier staan. Eigenlijk maar een enkel woord in de grondtaal. Normaal gesproken, althans dat was de meest gebruikelijke groet die in het land van de Bijbel voorkwam, dat was het woord vrede, of vrede zij ulieden, shalom. En we lezen ook op verschillende plaatsen dat de Heer Jezus ook in het opstandingsevangelie die woorden in de mond genomen heeft. Maar hier een ander woord. Wees gegroet. Dat is een groet die u in het Matthäusevangelie maar 3 keer leest. In Matthäus 26 en dan komt hij uit de mond van Judas. Wees gegroet, Rabbi. Judas, verraad ge de zoon des mensen met een kus. En dan de tweede keer, Matthäus 27. Als de Heer Jezus met doornen gekroond is. En als de soldaten spottend met een rietstaf op zijn hoofd en op die doornenkroon slaan. En ze het hem toeroepen. Wees gegroet, gij koning der Joden. En dan in onze tekst van morgen. Wees gegroet. Dat is een uitdrukking. Daar klinkt heel de herinnering aan het bittere lijden van de Heer Jezus in mee. Wees gegroet. En nu is het ontroerende dat de Heer Jezus Christus, die door heel dat lijden heen gegaan is en zich door dat lijden heen geworsteld heeft en daarin ondergegaan is, maar vanmorgen opgestaan is, dat de Heer Jezus die woorden in zijn mond neemt. Niet huichelend zoals Judas. En niet spottend zoals de soldaten, maar welmenend. Want vergeten we het niet, dat alle woorden die de Heer Jezus ooit heeft uitgesproken, tijdens zijn leven op aarde welmenende woorden waren. Woorden waarachter zijn hart klopte. En zo verschijnt de Heer Jezus aan de vrouwen op de dag van zijn opstanding. En hij zegt het welmenend: wees gegroet. Letterlijk dus: wees verheugd, wees verblijd. Dezezelfde uitdrukking vindt u ook in het eerste hoofdstuk van de Jacobusbrief. En daar hebben onze Statenvertalers de woorden vertaald met zaligheid. Dan hoort u iets van de diepe betekenis die er in dit woord ligt. De Heer Jezus zegt: wees verheugd, zaligheid. Vrouwen, u die mij door genade mocht lief krijgen, er is voor u alle reden om u te verblijden. Want ik ben opgestaan. Ik heb de dood onder mijn voeten gebracht. Ik heb het graf aan de andere kant opengebroken naar het eeuwige leven. Ik heb volkomen betaald voor de schuld van allen die in mij geloven. Wees verheugd, vrouwen. Wees verheugd, want ik heb de dood overwonnen ook voor u. Ik ben het graf ingegaan, maar ik heb het graf ook geopend en opengebroken voor u. Ik heb een doorgang gemaakt naar het eeuwige leven ook voor u. Ik heb de schuld volkomen afbetaald en God heeft er zijn voldaan stempel op gezet, ook voor u. Wees verblijd. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Zijn verschijning is een verschijning vol vreugde. Gods kerk heeft alle reden om zich op de paasmorgen te verblijden over de opstanding van Christus. Dat is wat de Heer Jezus hier zegt. Wees gegroet, wees verheugd. Alleen, dat moeten we ook zeggen vanmorgen, zo was het in het leven van de vrouwen deze morgen niet begonnen. Het was begonnen met verdriet. Het was begonnen met gemis. Zo waren ze in de richting van het graf gegaan. O zeker, de vlam van de liefde brandde wel in hun hart. Maar het vuur van de vreugde van Pasen was er in de vroege morgen nog niet. En kijk, zo zou het precies kunnen zijn in het leven van iemand van morgen, dat u niet ontkennen durft. En u durft het misschien niet tegen anderen te zeggen, maar tegenover de Heere durft u het niet te ontkennen, dat er liefde is gekomen tot hem, omdat hij zijn liefde in uw hart heeft uitgestort. En dat de vlam van de liefde van morgen wel brandt, maar dat het vuur van Pasen maar niet branden wil. Dat het vreugdevuur van Pasen zo uitgedoofd lijkt. Dat alles zo bedekt ligt. Dan vragen we ons af vanmorgen, want dat moeten we altijd maar weer doen. Hoe is het in het leven van die vrouwen nu anders geworden? Hoe is het in het leven van die vrouwen gekomen tot de vreugde van Pasen? Twee dingen. Allereerst, het woord van de engel. Dat woord dat de engel sprak toen die engel zei: vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus Hij is hier niet, want hij is opgestaan. En dan lezen we in vers 8 dat ze uitgingen met grote blijdschap. Dus dat is het eerste. Het woord van een opgestane Heer Jezus. Het evangeliewoord uit de mond van de engel die spreekt over het feit dat de Heer Jezus echt is opgestaan. Dat woord mag vanmorgen nog gericht worden tot zoekenden onder ons. Bent u al een zoekende? Bent u al een zoekende geworden? De vrouwen zochten Jezus. Een gestorven Heer Jezus was niet goed, zegt iemand. Nee, was niet goed. Ze hadden het kunnen weten vanuit de opstandingsaankondiging. Allemaal waar, maar ze zochten Jezus. En wat is dat een genade als een mens echt zoekend gemaakt wordt naar Jezus. Weet u wanneer u naar Jezus gaat zoeken? Als u hem kwijt bent. Als je hem kwijt bent. Als je voor het eerst of bij vernieuwing in je gemis gebracht wordt. Bent u zo'n zoekende? Bent u zo'n missende vanmorgen? Iemand wiens gemis maar met één persoon vervuld kan worden en dat is de Heer Jezus Christus. Zo hoor dan vanmorgen vanuit het opstandingsevangelie. Gij die hem zoekt in al uw zielsverdriet, dat hij is opgestaan. En dat hij leeft. Het woord. Als dat woord kracht mag doen, dan gaat dat woord het vuur van de vreugde in uw hart ontsteken. Maar dan nog iets. En dat heeft om zo te zeggen ook de vreugde verdiept. Dat heeft het vuur van de vreugde aangeblazen. Dat is dat die vrouwen niet alleen een woord hoorden, maar dat ze de Heer Jezus Christus zelf ontmoeten. Wat is dat inderdaad nodig? Zijn er vanmorgen onder ons die daar ook zo naar uitzien? Om de Heer Jezus te mogen ontmoeten. Nee, niet zo, zoals in Matteüs 28. Dat de Heer Jezus letterlijk, lichamelijk verscheen en dat je hem echt kon aangrijpen en kon vasthouden. Want zo verschijnt de Heer Jezus niet meer na zijn hemelvaart. Maar de Heer Jezus verschijnt nog wel door woord en geest. En als hij komt, dan brengt hij alles mee wat een arme zondaar mist. Dan brengt hij alles mee. En als u vanmorgen uitziet naar zo'n ontmoeting met hem. Ja, wat is er dan vanuit het woord te zeggen? Heel kort twee dingen. Het ene dat zo duidelijk wordt in alle ontmoetingen van de Heer Jezus met zondaren is. Dat Hij daarin de soevereine is. Dat Hij de plaats van de ontmoeting bepaalt en de tijd van de ontmoeting bepaalt. Dat Hij komt wanneer Hij wil. En dat Hij komt waar Hij wil. En als hij uitblijft, gemeente, zou het ook kunnen zijn om u dat te leren. Om u te leren om God de eer te geven. Om te erkennen dat u het niet verdiend heeft. Dat ik het niet verdiend heb. Dat hij aan mij verschijnt. Wij mogen die lijn in het evangelie nooit vergeten. Wij mogen God nooit zo naar beneden trekken en zijn gewilligheid zo eenzijdig voorstellen dat God een God is over wie wij mensen maar naar onze eigen wil op ieder willekeurig moment hebben te beschikken. Zo wordt het nogal eens voorgesteld. Ik zeg niet altijd met verkeerde bedoeling, omdat mensen dan de gewilligheid van de Here willen benadrukken, maar het is natuurlijk niet de Bijbelse waarheid. Want de Bijbelse waarheid is ook dat u en ik het absoluut niet verdiend hebben dat de Heer Jezus ook maar één keer aan je verschijnt en zich bekend maakt aan je hart. De Bijbelse waarheid is ook dat hij komt op zijn tijd. Maar dan, en dat is het andere wat ik zeggen wil vanuit dit gedeelte, waar verscheen hij aan de vrouwen? In de weg van de gehoorzaamheid. Toen die vrouwen in opdracht van de engel en ten diepste in opdracht van de Heere zelf in de richting van Jeruzalem gingen om daar het blijde nieuws van de opstanding te verkondigen. En toen kwam de Heere Jezus hen tegen. En waar verschijnt de Heere Jezus bij voorkeur, als ik het zeggen mag? Als een mens gaat in de weg van de gehoorzaamheid, als hij de Heere zoeken gaat, onder de prediking van het woord, in uw binnenkamer. Ik zeg niet dat de genade van God niet zo vrij is dat hij u zou kunnen bekeren als u dat niet meer deed. Maar de Heere bindt ons aan de middelen. Hij bindt u aan het middel van het gebed en aan het middel van het gelezen en overdachte woord en het gepredikte woord. En juist daar wil hij nog zondaren ontmoeten. Als u een ontmoeting verlangt met de opgestane Christus, kom dan toch biddend onder het woord. Maar laat het ook uw erkentenis en uw belijdenis en jouw belijdenis mogen zijn: Heere, ik heb het niet verdiend, ik ben het niet waardig. U zou geen onrecht doen als u mij zou overslaan, maar maak uzelf door woord en geest ook aan mij bekend, opdat het mag worden een verschijning vol vreugde. Wel, en als de Heer Jezus dan zo verschijnt, ja, dan lezen we van die vrouwen in het tweede gedeelte van vers 9. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. En we komen bij onze tweede gedachte en ik zal over de tweede en de derde gedachte korter zijn. Wat doen de vrouwen wanneer de Heer Jezus zo aan hen verschijnt? Drie dingen. Het eerste is, ze komen tot hem. Het zal dat een wonder zijn geweest toen de Heer Jezus voor hen stond. En toen ze mochten herkennen aan de trekken in zijn gelaat en aan de klank van zijn stem, maar vooral aan zijn opzoekende genade. Want die hadden ze leren kennen en die herkenden ze op dit moment. En dan kunnen ze niet anders dan tot hem komen. Er is een onzichtbaar koord tussen Christus en zijn gelovigen. En er kunnen tijden zijn dat dat koord slap hangt. Maar als de Heer Jezus Christus aan dat koord gaat trekken, want hij is altijd degene die weer trekt, dan komen ze tot hem. En zij tot hem komende, en dan het tweede, ze grepen zijn voeten. Ziet u het voor zich? Die vrouwen, ze vallen in het stof op de grond en ze strekken hun handen uit naar de voeten van de Heer Jezus. En ze grijpen die voeten van de Heer Jezus aan. Wat zijn dat voor voeten geweest? Dat zijn de voeten geweest die voor hen door het Joodse land gegaan zijn. Dat zijn de voeten geweest die voor hen bijna wankelden onder de last van het kruis. Dat zijn de voeten geweest waar de nagels doorheen geslagen zijn. Nu vallen die vrouwen neer. Kom, mag u vanmorgen mee naast die vrouwen neervallen en uw handen uitstrekken naar zijn doorboorde voeten. Mag u uw handen uitstrekken naar hem. Ze grepen zijn voeten. En dat ze derde, ze aanbaden hem. Letterlijk staat daar in de grondtaal een woord dat de betekenis heeft van plat op de grond vallen. Maar ook van de voeten van iemand kussen. En de voeten van iemand kussen, we hebben dat een tijdje geleden nog gehoord vanuit Psalm 2. Dat is wat men deed als een overwonnen vijand. Als je overwonnen werd door je vijand, dan viel je je vijand aan de voet en dan greep je die voeten zo smekend vast en dan kuste je die voeten en dan nam je de allerlaagste plaats in. Maar dan lag er in dat kussen van de voeten ook iets van een smeekbede om genade. Nou, dat is wat die vrouwen hier doen. Dus dat is wel een hele andere opvatting over aanbidding dan die we nogal eens tegenkomen vandaag de dag. Dan is aanbidding iets wat ik geef aan de Heere en waar de Heere dan ook maar blij mee moet zijn. Maar deze vrouwen komen plat in het stof op de grond voor de Heere terecht. Als arme smeekelingen. En ze nemen de laagste plaats in. En daar aanbidden ze Christus. Ze kregen een van de grootste weldaden. Want de Heer Jezus verscheen aan hen, wonderlijk, nog eerder dan dat hij verscheen aan zijn 10 discipelen. Maar die grootste weldaden brengen hen op de laagste plaats. Daar hebt u gemeente ook een duidelijk kenmerk. Als de Heere genade werkt in uw leven of in jouw leven, dan zal dat je altijd op de laagste plaats brengen. Dat is een van de dingen waaraan je kunt weten of het echt is. Dan brengt het je op de laagste plaats. Dan kom je in de aanbidding en in de verwondering terecht. En dan zeg je het Heere, waarom was het op mij gemunt? Daar zoveel gaan verloren en ik zou naar recht ook overgeslagen moeten zijn. Heere, wat heeft u toch bewogen om neer te zien op zo'n mens als ik ben? Maar daar kunt u ook de Heere niet loslaten. Dat ligt er ook in dat vastgrijpen van de voeten van de Heere Jezus. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij, als die opgestane koning, zegent. Pasen is wel een hoogfeest, gemeente. Een hoogfeest, een opgestane Heer Jezus Christus. Maar het is ook een feest waarbij zondaren de laagste plaats innemen. Wat zouden we een gezegend Pasen hebben als we vanmorgen die plaats eens mochten innemen. U en ik. Als we eens aan de voeten van deze opgestane koning terecht mochten komen en zo eens van heel dichtbij mochten zien die doorboorde voeten. En in de evangelieprediking van vanmorgen mag ik u die voeten nog schilderen, nog tekenen. Zie de doorboorde voeten van de Heer Jezus Christus eens. En zie daar zijn liefde eens in. Dat hij dat nu wilde ondergaan voor doorbrengers. Voor mensen die hun leven alsmaar doorgebracht hebben. Voor verloren zonen en voor verloren dochteren. Voor schuldenaren, voor vijanden. Zie eens wat voor liefde hij heeft betoond. Moet die liefde die er te zien is in zijn doorboorde voeten van morgen uw jouw hart niet verbreken. Gemeente, hoe hard zijn wij niet als we onder het zicht op die doorboorde voeten van Christus verder kunnen leven. Zonder hem ook maar één keer om genade te smeken, zal dat Pasen 2018 zijn. Zal dat Pasen 2018 zijn voor u? Dat u gehoord hebt in de kerk over een Christus die verscheen en die aanbeden werd en wiens voeten getoond en vastgegrepen werden, zijn doorboorde voeten, maar u laat hem staan? Zal dat Pasen 2018 zijn? Dat u niet komt aan de voeten van deze opgestane koning. O, wij bidden u, alsof God door ons bade, laat u toch in deze Christus met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft God tot zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Antwoord vol aanbidding. Ja, en dan het laatste. Een opdracht vol ontferming. Toen zei Jezus tot hen: vreest niet. Ik geloof dat toen de vrees pas echt geweken is. Toen die engelen dat zeiden, toen was er nog wel vrees over. Toen was er ook grote blijdschap, maar er was ook vrees. Maar als de Heer Jezus het zegt, als de Heer het zelf zegt, als je het uit zijn mond mag horen: vreest gij lieden niet. Wat kan er ook na ontvangen genade nog veel vrees zijn en veel vrees overblijven in het leven van een kind van God. En die vrees laat zich niet wegredeneren. Maar als de Heere nou zelf komt, ik denk aan een vrouw in mijn vorige gemeente die al vele jaren genade mocht kennen. En ook al veel jaren mocht deelnemen aan het heilige avondmaal. Maar in wier hart toch altijd weer die vrees was en bleef. En toen kwam de dag dat de Heere zelf vanuit de geschiedenis van Mefiboset tot haar hart ging spreken met kracht. En ze het uit zijn mond mocht horen: vrees niet, Mefiboset. En ze zei: toen was de vrees weg. Toen was de vrees weg. Toen de Heere het zelf tegen me heeft gezegd: vrees niet. Ga heen, boodschap mijn broederen dat ze heen gaan naar Galilea. En al daar zullen zij mij zien. Als u die opdracht leest, gemeente, vers 10... dan kregen die vrouwen precies dezelfde opdracht als die de engel ook al gegeven had. Kijkt u maar, vers 7, gaat haastelijk heen, zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden, en zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. En dan vers 10, gaat heen, boodschap mijn broederen dat ze heen gaan naar Galilea, en al daar zullen zij mij zien. Dat is eigenlijk dezelfde opdracht, of niet? Ja, dat is dezelfde opdracht, maar er is één ontroerend verschil. Want de engel noemde de discipelen van de Heer Jezus zijn discipelen. Maar de Heer Jezus noemt ze mijn broederen. Wat is dat een wonder. Mijn broederen. Wie waren het? De discipelen. Degene die allemaal weggelopen waren in de hof van Gethsemane. Weglopers. En een van hen had de Heer Jezus verraden. En toen de Heer Jezus aangeklaagd werd en beschuldigd werd voor de stadhouder en voor de hoge priester, was er niemand van de discipelen om het pleidooi voor hem te voeren en hem te verdedigen. Er was niemand bij. Ja, Petrus was erbij. En Johannes was erbij, maar Johannes zweeg en Petrus verloochende. En als de Heer Jezus dan aan het kruis van Golgotha hangt en hij bespot wordt en bespuwd wordt door de mensen, is er niemand van de discipelen die het voor hem opgenomen heeft. Er was niemand bij. Als de Heer Jezus begraven wordt, dan wordt dat gedaan door Nicodemus en Jozef, maar dan is er van zijn discipelen niemand. En nu is de Heer Jezus opgestaan uit de dood. En het eerste waar zijn hart naar uitgaat, dat is naar zijn discipelen. En hij noemt ze mijn broederen. Zou u zo'n koning niet willen hebben? Zou je zo'n koning niet willen zoeken? Jonge vrienden, een koning die altijd trouw blijft. En die het zegt na alle ontrouw en alle verloochening en alle schuld van zijn discipelen. Ga heen en zeg tegen mijn broederen. Wat kan Gods kerk zichzelf tegenvallen? Wat kunnen ze anderen tegenvallen? God vallen ze nooit tegen, omdat hij weet wat van zijn maaksel te wachten is. Maar het belangrijkste is, God valt nooit tegen. De opgestane koning valt nooit tegen. Hij zegt het ook hier. En hij zegt het vanmorgen vanuit het woord nog tegen zijn kinderen. Die zichzelf misschien op de paasmorgen zo moeten aanklagen. En zo moeten beschuldigen. Mijn broederen. Mijn zusters. Indien gij ontrouw zijt. Hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. En hij wil ze weer opzoeken. En hij wil ze weer ontmoeten. En daarom, de Heere geven ons een ontmoeting met deze opgestane koning. Die nog leeft en die nog uitgaat. En die zijn handen en zijn voeten nog wil tonen. En het wil zeggen, wees gegroet. Vrede zij u lieden. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wil u zelf de naprediker zijn en uw woord toepassen aan onze harten en zelf uitwerken. Zou u ons willen brengen, Heere, tot die ontmoeting met een opgestane Heere Jezus Christus. Brengt u ons vanmiddag weer samen onder uw woord. Als een ander gedeelte uit de schrift onze aandacht vraagt, schenk ons dan ook uw zegen. Wees u met de zondagschool, bewaar ons over de wegen, vergeef genadig al het zondige en zegen het uwe om Christus wil. Amen. Psalm 68 vers 2 is onze slotzang. 68 vers 2. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.